Wij vragen de Heere om zijn zegen ook voor deze avond. Heere, dankzij uw grote ontferming over ons hebben we ook vanavond stof om te spreken met elkaar en te denken over het werk dat gij doet in het leven van mensen. Hoe gij kinderen des toorns brengt in uw gemeenschap en hoe gij hen van die zalige gemeenschap en van die aanneming tot kinderen en van die overgang uit de duisternis naar het licht ook zekerheid wilt schenken. Hoe gij werken wilt in het hart van zondaren. Heere, wij bidden van u dat gij onszelf leiden wilt door uw Heilige Geest, die de Geest der waarheid is, en die naar uw eigen getuigenis in al de waarheid zal leiden. Wilt gij hem die onze gedachten leiden zal, zo vervullen en zo bekwamen dat hij ook een geschikt instrument mag zijn in de handen van uw Geest. En dat we zo samen in spreken en in luisteren iets van dat wonderen en tegelijk zo heerlijke en bevrijdende van uw genadewerk mogen zien en ondervinden. We vragen u dat gij ons ook in dit avonduur uw zegen, uw goddelijke, uw onmisbare zegen geven wilt, zoals ge die ons tot op dit ogenblik gedurig op deze conferentie wilde schenken. Doe het ook nu. Alleen om de verdiensten van Christus. Amen. Broeder Visser is met spanning uitgezien naar het tweede deel van uw lezing over de zekerheid des heils. En u bent van tevoren al verzekerd van grote aandacht.
Broeders, nadat we dus gisteren hebben nagedacht over het schriftuurlijk dogmatisch aspect van het onderwerp, de zekerheid des geloofs, en ik u toegezegd heb het vanavond te hebben over de schriftuurlijke praktische kant van de zekerheid des geloofs, wil ik beginnen met de inzet van de verkondiging van het evangelie. De inzet van de verkondiging van het evangelie, zowel bij Johannes de Doper als bij de Heere Christus zelf, is gevuld met de eis des geloofs. Bekeert u en gelooft het evangelie. En daarbij gaat het om dood of leven. Want wie niet gelooft in de Zoon van God, is alreeds veroordeeld. Maar een ieder die in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven en heet een kind van God. Dat heft de spanning en de spankracht van het geloof niet op, maar brengt ze beide mee. De spanning tussen bevel en belofte, tussen opdracht en gave Gods, tussen menselijk onvermogen en goddelijk alvermogen. Dit is toch de hoofdinhoud van het evangelie, dat God ons in zijn Zoon aanneemt, onze zonden uitgedelgd hebbende, opdat wij onszelf en onze eigen natuur verloochenende, vroom en heilig leven, ja ons reeds op aarde met het hemelse leven bezighouden. Zo lezen we in het commentaar van Calvijn op Matteüs 3 vers 2. Als dienaren van het evangelie, broeders, zijn wij geroepen om te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Immers, het is de enige onvoorwaardelijke voorwaarde op grond waarvan wij de zaligheid deelachtig worden. Het spanningsloze preken en spreken komt de godloze mens in het gevlei en doet de eer van God tekort. Het kon wel eens een van de belangrijke oorzaken zijn waarom velen of nooit tot het geloof in Christus komen, of nimmer vast komen te staan in dat geloof. Dan is het ook geen wonder dat een gevoel van machteloosheid ons overvalt onder of na de prediking of tijdens een pastoraal gesprek. En hebt u ook nooit het gevoel alsof de trein telkens tegen het stootblok van het onophoudelijk gehoorde, ja maar, botst? De overigens terecht geuite en profetische en apostolische klacht, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Deed deze apostelen en profeten niet uit de spanning wegvluchten, maar stand houden in de strijd? Wachters op Sions muren hanteren het zwaard des geestes en blazen de bazuin van het evangelie bij dagen en bij nachten. Hun legerorde luidt, en opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. De kern van het pastoraat ligt in de prediking van het evangelie. Dat brengt mee, broeders, dat deze verkondigers zelf zich voortdurend moeten ophouden in het spanningsveld, om zichzelf te oefenen in het geloof dat wij anderen prediken. Want aan de ene kant zien we het ongeloof als een machtig leger oprukken en constateren wij, ondanks dat we de mensen bewegen tot het geloof, dat er nauwelijks bewegingen te krijgen is. Er zijn er ook die dit evangelie beslist niet geloven, voor wie het een reuken des doods ten dode is, waarvan de schuld geenszins ligt in God. Maar we ontlopen de spanning zodra wij van meet af, en misschien wel voor ons gemak, ons uitgangspunt voor de prediking nemen in de soevereine verkiezende liefde van God. Ik zeg ons uitgangspunt. Want zo voeden we de gemeente niet op in het geloof, maar kweken een valse leidelijkheid aan. Wat klagen we dan nog over weinig of geen vrucht, zolang we het kromme en kreupele ongeloof, die aartsvijand van het geloof, in een invalide wagen rondrijden door de dogmatische rechtlijnige aangelegde bloemhoven? Aan de andere zijde wenkt en stimuleert ons de belofte van de koning der kerk. Zij zullen door uw woord in mij geloven. En het feit, broeders, dat deze belofte gedragen wordt door de biddende handen van onze enige hoge priester, betekent haar garantie. En tegelijk predikt ze gratie. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. Insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. U hebt toch wel uw eigen belijdenis in enkele citaten herkend. En hier welft zich Gods eeuwige verkiezende liefde over allen die geloven, tot aanbidding, tot verootmoediging en tot verwondering van dienaren en van hoorders, tot heerlijkheid van God. Geloof, zo hoorden wij Calvijn zeggen, kan evenmin van het woord gescheiden worden als de stralen van de zon. Neem het woord weg en er zal geen geloof meer overblijven. Daarom kunnen wij er niet omheen om het geloof te prediken. En het geloof te prediken. Het ganse woord. Wet en evangelie. Maar zullen we er dan wel om denken dat, naar een door een wijze christen in mijn jongere jaren meermalen gegeven raad, die ik blijkbaar toen ook wel nodig had, altijd zei, de schaal heeft doorgeslagen op Golgotha en niet op Sinaï. Indien daarentegen de prediking van het evangelie ontbreekt, zal er ook geen geloof meer overblijven. In de tweede plaats, de belofte des geloofs. Nu wil het geval, broeders, dat bijbels gezien de eis des geloofs niet alleen als bevel, maar tegelijk ook als belofte verkondigd wordt. U kunt zich afvragen, moet nu het geloof alleen gepredikt worden? Of moet daarnaast en daarbovenuit ook de zekerheid des geloofs gepredikt worden? En afgaande op wat we reeds in uw midden hebben getracht duidelijk te maken, kan het antwoord niet anders zijn dan, het geloof moet als zekerheid verkondigd worden. Immers, God heeft een vaste en onbedriegelijke belofte aan het bevel des geloofs vastgehecht. Ik neem als voorbeeld, en er zijn er trouwens veel meer te noemen, de wijze waarop Paulus het geloof aan de cipier in Filippi's gevangenis verkondigde. Geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Met dit woord en door dit woord begon de geest, de minste, de geringste druppel geloof in dit dodelijk beangste hart van een schier radeloze zondaar in te druppelen. Zo hebben wij het geloof te prediken. En zo hebben wij tot het geloof te bewegen. Zodat we bij de grondbetekenis van het woord geloof peito gehoorzamen en peitomai vertrouwen uitkomen. Vertrouwen betekent ook je laten overtuigen En dat geloof wil gepredikt worden met overtuiging. Want wij volgen toch geen kunstig verdichte fabelen na. Maar wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel, zegt Petrus tot de gemeente, dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnen in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En van de vastheid van Gods belofte kan en mag het geloof overtuigd zijn. Gij zult zalig worden. Calvijn tekent hierbij aan, wij hebben op twee zaken te letten. In de eerste plaats dat Christus het enige voorwerp des geloofs is. Vervolgens, nadat wij Christus door het geloof omhelst hebben, dit alleen genoeg is tot zaligheid. En nu zijn wij, als hedendaagse predikers van het evangelie, en gedrenkt in een eeuwenlange traditie, geneigd om een scheiding aan te brengen waar hoogstens van een onderscheiding sprake is. En ik doel, en dat dan in de derde plaats vanavond, op het toevlucht nemen en het verzekerd geloof. Om te beginnen kent Calvijn zelfs deze onderscheiding zoals wij die maken niet. En het kan ons alleen maar ten goede komen en ook de gemeente Gods als we toch weer opnieuw meer naar hem leren luisteren. Ik mag u enkele dingen uit het derde boek, het tweede hoofdstuk van zijn institutie nog naar voren halen. Hij zegt dan van Jezus' discipelen lezen wij dat toen Jezus zijn wonder te Kana deed, waar hij water in wijn veranderde, zij wel geloof hadden, maar een ingewikkeld geloof. En dat bedoelt Calvijn dat hier niet op de Roomse manier, want dat heeft hij totaal afgewezen. En toch spreekt hij in een zekere zin van een ingewikkeld geloof. En dat bedoelt daarmee een geloof met nog zoveel duisternis, onkunde en onzekerheid omgeven. Zij waren, zegt Calvijn, Christus nog niet gevolgd met een geloof dat verzekerd en ontwikkeld is, zegt de et explicata. Er was in hen nog maar een klein geloof en toch hield Christus ze voor zijn discipelen. Over de vader van de bezeten knaap, die zijn zoon tot Jezus bracht, aldus nog steeds Calvijn deze wij. Het geloof van deze man moest nog gevormd worden. En over Zacchaeus zegt hij, in Zacchaeus, toen hij Jezus zocht te zien, was ook nog geen gevormd geloof. Maar er was in hem wel een zekere voorbereiding. Door een verborgen werking van de Heilige Geest heeft Christus Zacchaeus tot zich getrokken. Al was hij nog niet begiftigd met een zuiver geloof, er was in hem wel een beginsel van geloof. Getuige zijn leergierigheid en gehoorzaamheid. Er was een zaad van vroomheid in zijn hart gevallen, waardoor hij Christus begeerde te zien. Ik vraag me af hoe deze begeerte ontstond, die Calvijn gehoorzaamheid noemt. Het antwoord ligt voor de hand. Hij had ongetwijfeld van Jezus gehoord. Want zonder horen is er geen gehoorzaamheid. En dus ook geen geloof. Dus, je vindt bij Calvijn niet zozeer het onderscheid tussen toevlucht nemend en verzekerd geloof. En ik heb op zichzelf ook helemaal niet zoveel bezwaar tegen deze onderscheiding. Maar je vindt bij hem wel onderscheid tussen beginnend en zeker geloof. En toch is dat van belang, om daar goed op te letten, broeders. Want het eerste begin van het geloof heet net zo goed geloof als de voortgang in de kennis van Christus. Wie zich begeeft in de weg van de gehoorzaamheid des geloofs, ook al is aanvankelijk nog veel van de rijke inhoud van het geloof in Christus verborgen, mag er zeker van zijn dat God die vrome gezindheid de naam van geloof waardig keurt. Wat mensen ervan zeggen, dat is dan minder belangrijk. Dat God het de naam van geloof waardig keurt, dat stijgt zelfs boven je eigen gedachten en gevoelens uit. Wat een wonder. Vaststaat in elk geval dat het beginnend geloof zich kenmerken zal door het verlangen om in het geloof vorderingen te maken. En als we broeders, want daar gaat het toch ook een klein beetje om vanavond, als we in de prediking en in het pastoraat de kleinen in het geloof willen, moeten en mogen bemoedigen, dan kunnen we niet meer spreken van maar een toevluchtnemend geloof. En bemoedigender kan het niet als we hen die God oprecht zoeken de belofte van het evangelie voorhouden. In een andere zin, maar zoals Pilatus zei tot de scharen van Jezus, zie, ik breng hem tot u uit. Dat is prediking des geloofs. Zie, ik breng hem tot u uit. Het is immers de aard van het geloof, toevlucht te nemen, altijd weer, gestadig door, van het begin tot het einde. Hoe zijn we er nu toe gekomen om toevluchtnemend geloof en verzekerd geloof soms zo sterk te onderscheiden, dat het niet zelden op een scheiding uitloopt, zodat we het toevluchtnemend geloof stevast disqualificeren met het stopwoord van het ongeloof. Wat is nou het stopwoord van het ongeloof? Nou, dat is maar. Als je maar zegt, staat alles stil. Maar. Ja, maar. Ik wil voorop stellen en het met nadruk nog eens stellen, dat door de beste representanten van het latere gereformeerd protestantisme zeer waardevolle zaken met betrekking tot het geloof naar voren zijn gebracht. Waar we veel van kunnen leren. We gaan maar in de leer wijzen. Maar ik wil evenmin verhelen dat we door een eeuwenlange traditie te sterk geëikt zijn door een theologie die ten diepste de zekerheid van het wezen des geloofs heeft losgemaakt en apart gezet van het geloof. De onzekerheid of het gemis van zekerheid in geestelijk leven wordt dan opgevangen, misschien is het nog beter om te spreken van, wordt vervangen door een staan naar de zekerheid. Ja, ja, je moet er wel naar staan hoor, natuurlijk. Je moet er wel naar staan. Of het nog eens een keer komt, ja, nou ja, goed. Dat moet je maar afwachten. Maar verder komt het dan niet. Zeker niet als men de lijn volgt, die maar al te dikwijls door bepaalde vormen van pietisme, want je moet voorzichtig en genuanceerd spreken, en in sommige gevallen in de nadere reformatie is aangegeven dat het zwakke geloof het algemeen voorkomende geloof van alle ware gelovigen is. Verder hoeft het nauwelijks te komen. Zelfs verwijdert men zich nog verder van de zekerheid des geloofs als men het zoeken naar kenmerken in zijn eigen leven zo stimuleert dat men die zekerheid afleiden kan uit het voelen van zijn inwendige verdorvenheid, een mishagen aan zichzelf, de zonde beginnen te haten, een zekere mate van liefde in het hart te voelen, zijn plicht trachten te doen, begeren niet te zondigen en God om genade te bidden. En waar blijft nou Jezus? Waar blijft nou Christus? En als we hem er buiten laten, werpen we dan de mensen niet helemaal op zichzelf terug, zodat ze twijfelen als normaal beschouwen en het zelfs tot een geestelijke norm verheven wordt. Misschien, oh nee, het is wel zeker, raak ik hier aan een tere en zere plek in wat wij plegen aan te duiden met zielsbevindelijke prediking. Het leeft toch wel in onze gemeenten, en u zult dat toch ook wel tegenkomen. Het leeft wel, wat ik ergens las. Men kan verzekerd zijn, zonder uitdrukkelijke verzekerdheid van het deel hebben aan Christus. Men kan wel zalig worden, omdat er duizenden in de hemel zijn die nooit uitdrukkelijke verzekeringen hebben gehad, en nog eens duizenden in de hemel zullen komen die haar nooit krijgen zullen. Zulke uitspraken zijn een eigen leven gaan leiden, zogenaamd om de bekommerden te troosten. Maar er is nog nooit een bekommerde rechtdoor getroost geworden. Op zijn hoogst kon hij bouwen op een valse grond. Maar daar kun je geen bekommerde mee troosten. En dan zonder er zich om te bekommeren hoe men zielen tot Christus moet leiden. Dat we op deze wijze de zekerheid des geloofs kwijtgeraakt zijn, is meer dan duidelijk. Dit moet ons verdrieten, broeders. Want in het algemeen gesproken, ik weet niet wie er niet en wel in de hemel komen. En ik weet het wel. Want Christus zegt, ik ben de deur. En die door mij ingaat, die zal behouden worden. En wie behouden is, komt thuis. Want voorwaar, zeg ik u, tenzij dat de mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Alleen ze staan niet in mijn zakboekje. Maar ze staan in het boek des levens. Ik denk dat de grootste kwaal schuilt niet in de subjectieve geloofszekerheid. Want die is, naar we aangetoond hebben gisteren, bijbels verantwoord. Dat moet je niet uitschakelen. Het is niet alleen maar een objectieve geloofszekerheid. Ik herinner nog even aan het woord van Calvijn. Wat waar is buiten ons, wordt door de Heilige Geest ook waar in ons. En we stellen de mensen op valse gronden gerust, als we in de prediking en de pastoraat dat element laten rusten. En het werk van de Heilige Geest in de harten der gelovigen, het pneumatologische, niet meer prediken. Ik zeg met nadruk, prediken. Maar dan wel zo prediken, dat Christus gaat schitteren. En nimmer zo, zoals ik het ergens beschreven kon en zoals het helaas velen welkom is. Prediking, en dan begint het citaat. Prediking, bediening der sacramenten, het lezen van Gods woord en van de oude schrijvers, gezang en gebed, vergaderingen en gezelschappen, zij allen kweken een bepaalde zielstoestand aan. Als de ziel dor is en mat, dan vloeit er geen woord anders dan een zucht of een klacht van de lippen, want men heeft niets ontvangen, geen teksten, geen psalmversen, geen woorden, geen klank. En hoe zou men dan ook iets aan anderen kunnen geven? Maar als de ziel iets lijdelijk en zonder enig toedoen van boven ontvangen heeft en ingeleid werd in de geheimen des heils, dan kan ze spreken en dan spreekt ze. En dan vloeit de mond over van wat het hart vervult. Het woord draagt een persoonlijk karakter. Het tintelt en het bloeit omdat het leven erin ruist. En de prediker die uit zulke toestanden spreekt, en ik voeg ertussen, of hij er zelf dan ervaring aan heeft, doet er minder aan toe, kluister de scharen aan zijn lippen. Want hij vertelt nog eens wat er omgaat in je eigen gemoed. Hij heeft uitdrukking en klank aan een eigen gevoel. En hij schildert in het aanschouwelijk uit het leven gegrepen realistische beelden der ervaring en bevinding welke hun ziel heeft doorleefd. En er is geen tijd meer om Christus tot u uit te brengen. Tot de verootmoedigde. Tot de verslagene. Ook tot de onbekeerde. Met de eis en de belofte, bekeert u en gelooft het evangelie. Ik hoop niet dat iemand nu denkt dat ik de oprechtheid der oprechten onder hen, want die zijn er ook, verdacht zou willen maken. Of dat ik geen bevindelijke prediking zou voorstaan. Schriftuurlijk bevindelijk. Maar ik mag u en mij afvragen, als we altijd met de mens bezig blijven, is dat het geloof het welk wij te prediken hebben? We mogen onze gemeente er toch niet aan ontwennen om de zaligheid buiten zichzelf in Christus te zoeken? We moeten al predikend daaraan haar juist gewennen. Meer en meer. Daarom na de diagnose nu de remedie. Ten vierde. Geloven is komen tot God. En komen, broeders, dat is altijd toevlucht nemen. Het zij met een klein of met een groot geloof, met een zwak of met een sterk geloof. Maar één zaak is onmiskenbaar duidelijk. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Dat hij is, dat is meer dan dat God ergens bestaat. Het is veel eer dat hij is, die hij is, dat hij God is en geen mens, dat hij niet een man is dat hij liegen zou, of een mensenkind dat het hem berouwen zou. Want de leugen en de onwaarachtigheid en het zelfbedrog, dat hoort bij ons. Maar de waarheid, die ligt aan Gods kant. En die moet ze ons leren. Want de leugen en de onwaarachtigheid strijdt met het wezen Gods. Dat is geloof. Dat zijn armen onder God der belofte en de belovende God heen slaat door genade. En daarbij zucht, ja, dan zeg ik ook, al is het maar één zucht slaat. Heere, heere, trouwe verbondschap, denk aan mij toch, in gena om uw goedheid eer te geven. Aldus verstaan wij wat de apostel in dit deel van Gods woord wil zeggen. Hij zegt dat wij geen toegang tot God hebben, tenzij ganselijk in onze harten gedrukt is dat hij God is. En die God die zelf roept, wendt u naar mij toe en wordt behouden. Alle gij einde der aarde, ja het met zijn handtekening bekrachtigt, want ik ben God en niemand meer. En wiens zoekende liefde gekleurd en gedrenkt is in het bloed van zijn eigen lieve zoon gestort op de heuvel Golgotha. Zal die God niet te vertrouwen zijn? En zou je dat nou aan de mensen in het pastoraat niet mogen voorhouden? Die zo tobben met die zekerheid des geloofs, zou die God niet te vertrouwen zijn? Ik hou dit voor zekerheid des geloofs. Wanneer een kind schreiend in moeders armen vliegt, omdat het gelooft in de liefde en de trouw van moeder. Het laat zich in de nood niet ophouden door de vraag: weet je zeker dat je moeder van je houdt en dat je bij haar terecht kunt? Hij hoort je niet eens als je zoiets vraagt. Het zou je alleen verbaasd en verontwaardigd aankijken en hard doorlopen naar moeder en zeggen: het is mijn moeder toch? Luister naar de stem van het woord. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. De verzekering dat God niet te vergeefs aangeroepen wordt, houdt tevens in de hopen der zaligheid en het eeuwige leven. Het geloof gelooft de goedheid Gods en hoe. Zo, dat de mens in zichzelf verslagen zijnde en levend geraakt, bekent dat hij de eeuwige dood schuldig is, wanhopende aan zichzelf, maar zijn toevlucht hebben tot Jezus Christus als de enige haven onze zaligheid. Zo preekt u pastoraal en spreekt u pastoraal. Wilt u daar nog een treffend voorbeeld van, waardoor hetgeen in het geloof kreupel is en mank gaat genezen wordt? Hoe moet ik dan geloven, vraagt Kolbrugge bij deze tekst. Wat wil het toch zeggen dat God is en leeft? Hij zegt: ik kan het niet onder woorden brengen wat het zeggen wil. Maar als het geloofd wordt, al is het nog zo gebrekkig, dan snel ik de kamer van mijn vader binnen en roep uit: Vader, vader, de slang, de slang. En hiermee is mij meteen u aangegeven, broeders, wat we willen benadrukken met de strijd des geloofs. Als iemand de zekerheid des geloofs ontvouwd heeft, dan is het Calvijn geweest. Maar als ooit iemand met alle kracht de strijd des geloofs heeft onderkend, is het eveneens Calvijn. Van hem kunnen we leren dat het geloof en de twijfel wel in één hart leven. En dat dat ook met der daad zo is. Maar dat hun onderlinge verhouding er één van pure onverdraagzaamheid en vijandschap is. De natuur des geloofs, zegt hij, de natuur des geloofs is dat men zich met zekerheid verlaat op de goedheid Gods die geen twijfel toelaat. Heeft hij niet over de natuur van de gelovige? Dan heeft hij het over de mens hoe hij er van nature is. Nee, hij heeft het over de natuur des geloofs. Dat is dit dat men zich met zekerheid verlaat op de goedheid God die geen twijfel toelaat. Oh, er zal altijd een zekere mate van vrees in de gelovigen overblijven. Onder de toelating Gods komen aanvechtingen en twijfel op het geloof af. Zoals een boom wortelt in de storm en het schip in de storm zijn zeewaardigheid bewijst, zo raakt het geloof in de strijd de vaster over proeving des geloofs nodig. Opdat dan uw geloof bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid van God. En mocht de schildwacht met het schild des geloofs toegerust in slaap vallen op zijn post, dan schudde vrees, de angst, de twijfel hem wel wakker. Vergis u niet. Zekerheid des geloofs, dat is niet op de plaats rust, maar een gevecht tot het einde met de driehoofdige vijand, wereld, duivel en eigen vlees. Het is geen glijbaan geloof, maar een strijdend geloof, om ons te bevestigen in het voorwerp des geloofs, meer en meer, vast en zeker. Wij, broeders, zijn geroepen om de gemeente in prediking en pastoraat te leren dat twijfel zonde is en dat ongeloof het meest beledigende is wat we die getrouwe God kunnen aandoen. En dat dat ook de eeuwige wroeging straks zal uitmaken voor degenen die niet geloofd hebben. O nee, we komen de twijfel nooit helemaal te boven. Een overstap naar het kamp van de vijand is eerder gedaan dan we zelf weten en waar willen hebben. Ik geenszins, was Petrus' stoere verklaring. Nee, natuurlijk hij niet, omdat hij niet geloofde dat hij Petrus was. Maar daarmee sloeg hij Gods waarschuwing wel in de wind, Jezus' waarschuwing. Pas toen zijn tranen weer drupten op de rots van zijn behoud, wist hij zich gedragen door Christus' belofte. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. De strijd en zekerheid. De zekerheid is geen gerustheid die nooit wordt aangevallen. De gelovige is onvolmaakt en we hebben geen volkomen geloof. Wel in principe, maar niet in de praktische uitwerking. Wat klein is, dat is nog niet volgroeid. En wat zwak is, dat heeft voedsel en versterkende middelen nodig. Dat is in de natuur zo, dat is in de genade ook zo. De zekerheid is vermengd met twijfel. Jawel,
Maar ze komen wel beide uit een verschillende bron, hoor. Geloof is van boven. En het ongeloof is een massaproduct. Gesmeed in de afgrond van de duivel. En het leeft in mijn hart. Hoe krijg ik het dood? Beide staan voor Calvijn naast, ja, tegenover elkaar. En alleen met veel strijd kunnen we onszelf ervan overtuigen dat God waarachtig is. Hoe dan? Omdat het geloof, broeders, in de oefenschool Gods voortdurend wordt opgeleid. Om één wonderdierbaar woordje te spellen. Nochtans. Dit nochtans is de doodsvijand van alle twijfel. Gelijk de twijfel de doodsvijand is van het nochtans. En laat de prediking en de pastorale zorg een oefenschool zijn. Waarin de gemeente het nochtans op de volgende wijze leert. Het miniemste geloof dat God is, zij aanwezig. En zie, het ijzer blijft drijven en het hout zinkt weg. Maar hij is heilig en ik ben een doemwaardig zondaar. Ik ben het, dat was ik niet, ooit eens. Maar dat ben ik, in mezelf. Hij is geest en ik ben vlees. Wat kan ik anders van hem denken dan dat hij een verterend vuur is, omringd van donder en bliksem stralen daarboven? Zal dan zulk een stofje als ik ben tot God komen? De theologie van de duivel wil ons verre houden van God, maar God is. En zoals hij is, openbaart hij zich aan zijn kinderen, gebetenen door de slang, of het nu dood en verderf is, waardoor uw aderen woelt, ziet toch op de Zoon. Opdat gij leven en zaligheid moogt hebben. En al zou men neergeslingerd zijn in de afgrond. Hij haalt u uit de afgrond op. Ja, al wordt er ook gekermd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eén is er die dit aan het kruis van Golgotha heeft uitgeschreeuwd. Opdat wij in alle eeuwigheid niet van God verlaten zouden worden. Men moet geloven. Daar komt het op aan. En dan wordt men gedijd en gebracht door de Heilige Geest. Om tot God te komen zoals men is. Telkens weer. Telkens door je nulpunt heen. Telkens door het verlies van jezelf heen. Ik sterf alle dag. En ik leef, maar niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Wie herkent hier niet de stem van de geloofsprediker Kolbrugge uit Elberveld? Want wat wil de ganse macht der hel uitrichten tegen een ellendige die uit het geloof van Jezus is? Dit nochtans is zwaard en schild, pijp en wapen. God gaf het u niet om het u weer af te nemen. Houd één naam hoog in het vaandel, gesterkt in het geloof. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Wel nu, wat is de roemtaal des geloofs, broeders, anders dan ik roem in God en ik prijs het onfeilbaar woord. Dan het opheffen van het nochtans, om alle vurige pijlen des bozen uit te blussen. En dat woord nochtans bergt ten slotte de zekerheid ook in zich van de overwinning des geloofs. Het geloof overwint, omdat het ons recht. Vaardigt voor God, tegen alle zonde en ongerechtigheid in. Want wie God gelooft, wordt het tot gerechtigheid gerekend. Het is nooit zeker van zichzelf, maar het steunt op de vergeving der zonden. En voor Calvijn bestond de prediking van Christus hieruit dat Christus eerst verklaart dat in hem de schatten van Gods barmhartigheid geopend zijn. Dan eist hij boetvaardigheid ons leven lang en eindelijk vertrouwen op Gods beloften. Laten we dat ook maar met kracht prediken, dat de boetvaardigheid geen oorzaak, noch voorwaarde is voor de vergeving der zonden. De zondaar moet dan ook niet zien op zijn verbrijzeling, hoe echt en hoe diep en hoe breed en hoe smal. Hij moet verbrijzeld zijn beide ogen vestigen op de barmhartigheid Gods. De grond van het nochtans, weet Kolbrug ons te zeggen, rust op de pilaren van Gods eeuwige daden. En die grond is ook met zoveel beloften des Heren belegd, als er sterren aan de hemel in het nachtelijk duister lichten. Wet ook Abraham niet, door hemelse sterrenkunde onderwezen in de beloften Gods. U kunt veel en lang omzwerven, schreien en benauwd zijn, als een stuurloos schip zwalken op de zee. Wanneer krijg ik toch een zekerheid? Dominee, wanneer krijg ik toch een zekerheid? En hij geloofde God. Dan zijt ge afgewassen. Dan zijt ge gerechtvaardigd. Dan zijt ge ook geheiligd. Dan krijgt u rust. Want hij is de rust. Het gaat in het geloof en haar zekerheid steeds om één en dezelfde zaak. De rechtvaardiging van de goddeloze. Het geheiligd zijn in waarheid. Het geloof kent strijd op strijd en verlies op verlies. Maar het boekt in Christus winst op winst. En het haalt overwinning op overwinning. In alle toonaarden wordt het ons voorgehouden dat onze handen, zo het door Gods genade geloos handen zijn, sprekend lijken op de handen van de bedelaar. Er komt er nooit verandering in. Nee, nooit. God loft niet. Want waar zou ik blijven als ik één krummel in mijn handen gaf, dat ik kon zeggen het is het mijne. Maar hij bewaart het. En hij schenkt het. En hij geeft me dat geloof als een instrument. Want eigenlijk is onze gerechtigheid niet anders dan de onverdiende aanneming Gods. Waarin ons heil gegrond is. En dat heft de strijd niet, o broeders. Maar dat brengt juist mee. Het nochtans des geloofs weet ook van gewaarborgde belofte van zegepraal. U vindt er een klaar bewijs van in Hebreeën 11. Daar hebt u, om zo te zeggen, Gods triomfboog. Op weg naar het vaderhuis. En de daden God spreken een taal. Dat we ons nooit in die God vergissen. Maar vergewist mogen zijn. Dat hij heen nog heeft doen zegevieren. Abraham hierop zijn zoon als uit de dood terugkreeg. Jozef door God verhoogd is. En Deborah, alschoon zij een zwakke vrouw was. Heeft nochtans haar ziel de sterkten vertreden. Het nochtans des geloofs, beproefd in zonde, nood en dood. We hebben toch geen karig God de mensen aan te prijzen en geen wankele basis onder hun voeten te schuiven. Als het geloof van één ding zeker is, dan is het van God zelf. En op welke heerlijke grond heeft God dit nochtans gelegd, namelijk in Christus de rotssteen wiens werk volkomen is. Christus, zegt Kolbrugge, was verlorenheid tegen verlorenheid. Vloek tegen vloek, zonde tegen zonde. Aan hem raasde alles uit en aan hem verloren duivel, dood, hel, verdoemenis en alle onheilde macht. Hoe kom ik tot de zekerheid des geloofs? Als ik tot het geloof kom en in dat geloof geoefend word. Wat is dat dan? De Heer uit de grond van ons hart geloof. Dat doen we eerst dan, broeders, als bij ons alle deugd en alle verdiensten, alle werk en alle bekwaamheid en alle vaardigheid, met inbegrip van alles wat wij voor heiligheid en godzaligheid gehouden hebben, opgegeven en prijsgegeven is, zoals die vrouw zich gewonnen gaf, toen ze zei, Heer, ik weet het niet meer hoor, u bekijkt het maar met me. Toen was het verkeken, dacht ze. Nee, de Heere wilde op mij kermen, zich over mij ontfermen. Zij ontving de verheven vrede door de vergewissing des Heilige Geestes, dat hij ons tot zijn heilige en rechtvaardige deelgenoten heeft gemaakt. U kunt het woord van God nooit te hoog schatten. U kunt ook de sacramenten die God tot versterking en bevestiging van het geloof op de levensreis heeft meegegeven, nooit te hoog waarderen. Een paar druppels water en dat stukje brood en dat slokje wijn. Zou u de bekommerden van hart, de kleingelovigen, de oprechten, niet van harte nodigen om te zeggen, zie hier is uw God. Zie hier, zoek hem niet hier. Zie hier is uw God. Tot een eeuwige gedachtenis en pand van mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Wilt u nog vaste zekerheid? En dan nog een praktisch-practicale opmerking. Praktisch-pastorale opmerking. Zekerheid des geloofs wordt u niet als een apart postpakketje thuis bezorgd. Gebrek aan zekerheid, de gemis van zekerheid, vindt meestal zijn oorzaak in het wachten op zekerheid. En daar gaat heel vaak mee gepaard geloofsongehoorzaamheid. Ik denk aan Cornelius. Broeders, wanneer Cornelius niet naar Joppe had gezonden, om naar het woord van Gods bode, van Petrus woorden van zaligheid te horen en gezegd hebben, ja, ik kan thuis die zekerheid toch ook wel krijgen, ik heb toch een engel gezien. De Heer is toch met me bezig. Dan was er niets gebeurd. Als u in de gemeente hoort klagen, ik heb maar geen zekerheid, zou u er goed aan doen uw schapen eens te wijzen dat ze nou het zelfmedelijden maar eens moeten vergeten en tot de belijdenis komen, ik heb Gods waarheid niet geloofd. Wilt u van uw kwalen genezen, dan moet ge de kracht en het wezen des geloofs in oog houden. Christus met een oprechte genegenheid des harten omhelzen, zoals hij ons in het evangelie voorgesteld wordt. En dan komt de Heilige Geest en zegt, Christus, hij is voor u. En hij is ook van u. En dan past die Geest hem toe, dan grijpt u hem niet door. Maar dan past de Geest hem toe en dan omhelst je hem. Want we moeten daar wel om denken, hoor vrienden. Dat we ook het woord aannemen des geloofs eerlijk en oprecht gebruiken, bijbels gebruiken in de prediking. Het lijkt bijna een besmet woord te zijn. Aannemen des geloofs. Maar het is zo bijbels als het maar kan. En dat moeten we ook de gemeente voorhouden. Ja, zegt u, maar zegt de catechismus ook niet dat ik uit de vruchten van de echtheid van mijn geloof verzekerd mag zijn? Nou, dat valt niet te ontkennen. Maar het valt onder de opdracht der heiliging uw roeping en verkiezing vast te maken en zodoende nimmer meer te struikelen. Als het dan ook maar als vrucht beschouwd wordt. Een vrucht uit hem gevonden. Want vruchten zijn nooit verdiensten. Verdienen, dat doet de landman die alle zorg aan de boom besteedt. Maar je zegt nooit tegen een vruchtboom, dank u wel dat u zoveel vruchten hebt. En zo is het ook met de hemelse landman. En zo gelovend in God kan men duivel dood vol vertrouwen tarten, want ik weet en ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog overheden, nog machten, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde God die er is in Christus Jezus onze Heer. Zo ziet het geloof van Christus slachtschaapjes eruit. De melodie des geloofs begint te ruisen door de klacht van het ik-ellendig mens heen. Als een merellied in de morgen. Als een nachtegaal in de nacht. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. Wat is nu een verzekerd geloof of liever en duidelijker? Wat is zekerheid des geloofs? Ik geef Kolbrug het laatste woord. Wanneer ik geen oog had om te zien, geen oor had om te horen, geen hand had om hem aan te grijpen, dan juist kwam hij tot mij en hij gaf me alles precies op tijd en wanneer ik het nodig had. Daarom Het allerlaatste woord is aan hem die aan de rechterhand des Vaders is. En daar zijn belofte gestand doet. En ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Amen. Ik stel voor dat we samen zingen uit Psalm 111. Psalm 111. En daarvan het derde en het vijfde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis, en is trouw al wat hij ooit beval. 3 en 5 van Psalm 111. Laten wij nu samen danken en bidden. Gij bewaart de trouw. Gij bewaart het verbond. Aan u, Heere, hebben wij alles te danken. Ook dat we deze dagen hier bijeen zijn. Van u, o Vader der lichten, zijn alle goede gaven en volmaakte giften afdalend. Ook dat wij uw woord nog vrij in ons midden mogen hebben. Dat we erover denken, dat we erover spreken, dat we het woord des geloofs verkondigen mogen. U weet vaak onder welke strijd en onder welke aanvechtingen, ook de persoonlijke. Want het komt er toch zo op aan, en dat is meermalen ook ons voorgehouden in deze dagen, dat we zelf dat geloof beoefenen wat we anderen prediken. Hoe zouden we anders, Heere, hen kunnen leiden op de weg ten leven, de weg naar u, de weg door de strijd naar de overwinning, de weg van het geheim, van het nochtans des geloofs, waarbij uw kinderen geen enkele pretentie meer overhouden, maar al hun verwachting en hoop voor nu en voor de eeuwigheid gesteld mag zijn op hem. En hoe meer nu wij afzwakken in onszelf, ja, hoe minder wij worden, hoe meer zal Christus in zijn heerlijkheid, persoonlijk en ook ambtelijk, wassen en toenemen. En wij in zijn genade en kennis vaster en vaster verworteld mogen worden. Want u neemt ons alles uit handen, Heere. Niet om ons leeg weg te zenden, maar om juist die armen met goederen te vervullen. En ze tot hun verwondering te doen zeggen als ze aan het eind van de levensbaan gekomen zijn. En toch behouden. Omdat uw woord de waarheid is, geef dat we daaruit kracht mogen putten. Voor ons ambtelijk werk en ons persoonlijk leven, op de plaatsen waar u ons stelt, schenk gij, getrouwe God, ook verder nog een gezegende avond. De stille overdenking ook persoonlijk van wat u door uw woord tot ons op deze dag te zeggen gehad hebt. Bewaar ons in dit nachtelijk uur. Dat weldra aanbreekt, en wees met allen die ons lief zijn thuis, wil ook daar uw vleugelen genadig en beschermend, bewarend over ze uitstrekken. En wil gij ons bevestigen, versterken en funderen in het allerheiligst geloof. Uit genade. Amen.